Dit is SBS Dutch.
De Royal Flying Doctor Service bestaat volgend jaar 95 jaar. De organisatie is echt zo'n institutie. Ik las dat ze elk jaar meer dan 27 miljoen kilometer vliegen. Dat is wel 35 keer naar de maan en terug. Een tijdje geleden was ik zelf in Broken Hill met mijn familie. En daar hebben we de RFDS ook bezocht. Ze vonden het echt fascinerend, mijn kinderen. Ik zelf ook, moet ik zeggen, Ingeborg. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van die service?
Zeker, maar laat ik eerst even met die indrukwekkende cijfers beginnen. 27 miljoen kilometer, dat is nogal wat. En vorig jaar hielpen de Flying Doctors 1000 mensen per dag. En niet alleen vliegend trouwens. Hè. 82.000 mensen werden via de weg opgehaald. Bijna 100.000 via telehealth consultaties. En natuurlijk hebben ze een enorm bereik. Dat soort getallen alleen al. Ze zorgen voor mensen in een gebied dat 7,9 miljoen vierkante kilometer groot is. En na Qantas en Virgin is de RFDS ook de grootste vliegtuigmaatschappij in Australië. Dat vergeten we ook wel eens. En wat interessant is, is dat iedere Australiër de Flying Doctors kent. Het is de liefdadigheidsinstelling die het meest gewaardeerd wordt in het land en het meest vertrouwd. We hebben trouwens ook een dagelijks geheugensteuntje in onze zak. Op het $20 biljet kun je een groot deel van de geschiedenis van de Flying Doctors vinden. Een kameel, oprichter John Flynn, een vliegtuig natuurlijk, een pedaalradio, een lichaamskaart. Daar kom ik allemaal straks nog op terug. De RFDS is ook al heel lang onderdeel van de Australische mythe. Het idee dat we eigenlijk allemaal diep in ons hart mensen van het platteland zijn die met een paperclip een auto weer op gang kunnen krijgen. Mensen van staal die met de ene hand een slang doden en met de andere een kudde koeien door de woestijn leiden. En dat zie je ook aan de televisieseries bijvoorbeeld die er door de tijd heen over Flying Doctors zijn gemaakt. Ik groeide op met een serie in de jaren 80 en 90, jij ook waarschijnlijk. En op het moment zendt Channel 7 een nieuwe uit. En voor de kleintjes is er natuurlijk de grote vriendin van Thomas de stoomlocomotief, Isla de Flying Doctor. Heel imponerend allemaal, maar zo begon het natuurlijk niet.
Nee, het was een dominee, hè? John Flynn, die met het idee kwam.
Nou ja, soort van. Eigenlijk begon het met de moeder van John Flynn, Rosetta, die tijdens de bevalling van John overleed. John was haar derde kind en ze woonde in Mollyagul, ik geloof dat je het zo uitspreekt, een heel klein dorp in de buurt van Bendigo in Victoria. De vader van John was een schoolmeester en hij kon niet én werken én voor zijn drie kleine kinderen zorgen. Dus de eerste 5 jaar liet hij dat over aan zijn zus, die net 18 was geworden. Die twee gebeurtenissen waren heel belangrijk voor John. Hij leerde ervan dat mensen in afgelegen plaatsen onnodig doodgingen en dat jonge vrouwen buitengewoon capabel waren. Die twee lessen zouden heel belangrijk worden voor de Flying Doctors ook. Kijk, John had ook wel graag schoolmeester willen worden, maar daar was geen geld voor. En theologie studeren en missionaris worden was gratis, dus dat deed hij. En al snel reisde hij in Victoria naar geïsoleerde boeren en schaapscheerders. Niet alleen om hen over God te vertellen, maar ook om hen praktisch bij te staan. In 1910, toen hij 30 jaar oud was, kreeg hij zijn eigen standplaats, Beltana, in de Flinders Ranges in South Australia. En daar ontmoette hij zuster Lalo Bett, die hij al rap omdoopte tot de kleine engel van het noorden. En daar zat ook wel iets in. Bett woonde al een tijdje in Beltana, waar ze de enige medische hulp bood. Samen zetten ze een klein ziekenhuisje op en het zorgde voor mensen die honderden kilometers ver woonden. Dat was een goed idee, maar hij wilde graag door de kerk ondersteund worden natuurlijk en de kerk had er geen geld voor. Flynn, die een neus had voor PR, bedacht een soort crowdfunding campaign. Hij zou een lange reis maken, deels per kameel en deels per schip. En die reis konden mensen dan kilometer voor kilometer sponsoren. Oodnadatta, Alice Springs, Pine Creek, Burketown, Camomile, Cloncurry, Birdsville, Innaminka, Broken Hill, maar ook Thursday Island, Catherine, Daly River, Bathurst Island en de kampen van de mijnwerkers in Pine Creek. Hij haalde een klein kapitaal op, maar het was ook een soort fact-finding missie. Want door alles wat hij onderweg gezien had, begon er een idee te groeien in zijn hoofd voor wat hij noemde een Australian Inland Mission. En het was Flynn heel duidelijk dat God wel belangrijk was, maar gezondheid eigenlijk nog veel belangrijker.
Dus het was wel Flynn die op het idee kwam van de Flying Doctors?
Nou, het idee kwam van een jonge student medicijnen, Clifford Peel. In 1917 had hij zich aangemeld voor het Australian Flying Corps, dat toen net was opgericht. En op de boot naar Frankrijk, waar de oorlog natuurlijk aan de gang was, bedacht Peel dat het misschien handiger was om het medische werk met vliegtuigen te doen in plaats van met kamelen. Hij schreef een brief naar Flynn die hij erg bewonderde en waardeerde. En in die brief had hij het over vliegende doktoren, flying doctors. Dat was de eerste keer dat die term gebruikt werd. Helaas kwam Peel een jaar later om, maar hij had genoeg gedaan om Flynn te inspireren, die het idee ontwikkelde tot een soort drie-eenheid. Vliegtuigen, doktoren en radio. Samen zouden ze wat hij dan noemde een mantle of safety, een soort veiligheidsjas over de Outback kunnen leggen. Flynn wist dat hij steun nodig had, financiële steun vooral, dus hij begon ook overheden te betrekken bij zijn plannen. En in 1922 presenteerde hij zijn Aerial Medical Service. In datzelfde jaar was er de eerste trip waarin een dokter uit Geraldton, dokter Tretuan, geloof ik dat hij heet, en piloot Charles Kingford Smith, die we kennen omdat Sydney Airport naar hem is genoemd, een jong meisje ophaalde in Carnarvon. Zij was de eerste patiënt en ze overleefde de reis. En dat was weer goed voor Flynn, want nu had hij een voorbeeld. In de jaren daarna bleef hij als een gek geld inzamelen en daarnaast moest hij de derde poot van zijn drie-eenheid regelen, radio. En dat was nog niet simpel, want op het platteland was geen echte communicatie. En wat Flynn nodig had, was ook nogal specialistisch. Iets dat kon zenden en ontvangen, iets dat licht was, een redelijk bereik had van een paar honderd kilometer, dat niet duur was en door amateurs bediend kon worden.
Een beetje het internet van de jaren 20?
Ja, precies. En het kostte een hele groep ingenieurs en uitvinders 3 jaar om met het ideale apparaat te komen. Er waren tientallen experimenten, maar de grote man was Alfred Traeger, die in 1928 de betaalradio uitvond. En de ontvanger die daarmee in contact stond. En daarna voegde er die ook nog een toetsenbord voor morsecode aan toe. Datzelfde jaar werd die eerste pedaalradio geïnstalleerd op Ox Down Station, 250 kilometer ongeveer van Cloncurry in Queensland. En hij werkte zo goed dat er al snel tientallen waren die door iedereen na een korte cursus bediend konden worden. En dat was natuurlijk ideaal. 1928 was ook het jaar waarin er voor het eerst geadverteerd werd voor een vliegende dokter. Dat werd dokter Kenyon St. Vincent Welsh, een chirurg uit Sydney. En hij kreeg een, dat vind ik altijd wel grappig, een salaris van 1000 pond en een levensverzekering van 2000 pond. Zijn directe collega was piloot Arthur Affleck, die een vliegtuig had met een open cockpit zonder instrumenten, alleen een kompas. Maar het werkte. Dat eerste jaar werden er 225 patiënten geholpen en er waren 50 vluchten over 25.000 kilometer. Het probleem was dat het vliegtuig gehuurd was van Qantas dat daarmee de post bezorgde. En dat ging voor natuurlijk, want het leverde geld op. Een andere kwestie was dat het moeilijk was om doktoren te vinden die dit werk voor langere tijd wilden doen. Het was hard werken, heel geïsoleerd wonen en het was gevaarlijk.
Gevaarlijk? Op welke fronten?
Nou, kijk, in een voorbeeld. In 1937 kreeg de Flying Doctors haar eerste vrouwelijke arts, Jean White. Haar standplaats was Croydon in Noord-Queensland. En in het begin vond het maar raar daar natuurlijk, een vrouwelijke arts. Vooral de mijnwerkers, die regelmatig leden aan geslachtsziektes, wilden eigenlijk helemaal niet door een vrouw behandeld worden. En begonnen een campagne tegen haar. Maar Jean White was al snel heel belangrijk voor de regio, want ze redde een hoop levens. En in 1939 werd dat helemaal duidelijk toen ze een ongeluk kreeg. Op 29 januari vertrokken Jean White en haar piloot, Dr. Tennant, van Delta Station. Ze waren onderweg naar Mitchell River Station, maar daar kwamen ze nooit aan. 4 dagen lang werd er naar hen gezocht en uiteindelijk werden ze gevonden ook. Naast hun vliegtuig, dat was omgeslagen bij een noodlanding. Het was 40 graden en echt blij waren ze niet, maar ze leefden. En dat deed de reputatie van Jean White enorm goed.
Ja, was zij de eerste vrouw die bij de Flying Doctors werkte?
Nou, ze was de eerste dokter. Maar verpleegsters hadden al decennia lang kleine plattelandziekenhuizen gerund. Een goed voorbeeld waar Grace Francis en Catherine Boyd. In 1923 stapten zij samen in een auto die ze hadden volgestouwd met medicijnen, met stretchers op het dak. En daarmee reden ze bijna 2000 kilometer van Brisbane naar Birdsville, waar ze een ziekenhuisje begonnen in een bijgebouwtje van het café. Een paar maanden later werd hun meubilair bezorgd door Afghanen met kamelen. Daar had ik zo graag bij willen zijn. Francis schreef later een boek over hun tijd in Birdsville. Het staat vol met stofstormen en kinderen met tyfus en schotwonden en operaties die ze deden met een schaar en een aardappelschilmesje. Echt geweldig. In hun eerste jaar behandelden de twee verpleegsters 2000 mensen. Vrouwen zijn eigenlijk altijd heel belangrijk geweest bij de Flying Doctors. De eerste Flying Sister, verpleegster, was bijvoorbeeld Myra Blanche. Voordat ze voor Flynn kwam werken, was ze al verpleegster geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Trouwens, in de Tweede Wereldoorlog, in 1942, was de naam officieel in de Flying Doctors veranderd. En werd er ook iets anders belangrijks geïntroduceerd. Daar zou Blanche heel belangrijk bij worden. Een draagbare medicijnenkast die naar boeren en missies in de Outback werd gebracht. Elk medicijn had een nummer, zodat mensen de dokter konden bellen en hij of zij kon zeggen welk nummer medicijn ze konden nemen. Maar Blanche was daar heel belangrijk in. Tussen 45 en 55 bezocht ze bijna alle mensen in haar deel van het platteland. Soms deed ze dat met een vliegtuig, soms te paard. En ze legde aan mensen de medicijnenkasten uit en hoe ze daarmee zichzelf konden helpen. Maar haar echte specialisme was preventie en kindermedicijnen. En dat zouden dingen worden waar de Flying Doctors heel goed in zouden worden. Een andere belangrijke vrouw was Lucy Garlick, die ook een verpleegster was, die in de jaren 40 bij de Flying Doctors kwam werken. Zij ontwikkelde wat we nu de lichaamskaart noemen, ook zo'n ding wat op de $20 biljet staat. Dat heette toen de waar doet het pijnkaart. Het was een afbeelding van het menselijk lichaam, verdeeld in nummers en letters, zodat mensen konden uitleggen dat de pijn zat aan de linkerkant van nummer 6 en ook een beetje aan de onderkant van de letter J. En dat was natuurlijk een stuk duidelijker dan daar van onderen.
Ja, inderdaad. Ja, toen wij in Broken Hill waren, zag ik ook dat de koningin daar op bezoek is geweest, hè, bij die Flying Doctors. Dat was in Broken Hill ook in 1954, toen ze hier op tour was.
Ja, daardoor werden ze dus de Royal Flying Doctors. Flynn heeft dat trouwens niet meer mee mogen maken. Hij stierf in 51, maar zijn vrouw was er wel bij. In 1954, in datzelfde jaar, had de service meer dan 100 standplaatsen in het land. En dat had ook zijn eerste doden te betreuren. Een paar maanden voordat de koningin haar bezoek bracht aan Broken Hill, waren dokter Tim O'Leary, zijn vrouw Catherine, die ook verpleegster was, en piloot Martin Garrett onderweg met een 5-jarig ziek jongetje en zijn moeder. Er was iets mis met het vliegtuig en 10 minuten nadat ze waren opgestegen, stortte het naar beneden. Geen overlevenden. Catherine en Tim waren net getrouwd, net als Martin Garrett trouwens, de piloot. Ze waren allemaal ergens in de 20 en Tim en Catherine waren net aangekomen uit Ierland. De kranten gebruikten bij dat verhaal over dat ongeluk een foto van Catherine in haar bruidsjurk en die was eigenlijk net genomen, heel treurig. Dat verhaal heeft trouwens nog een interessant staartje, want Martin Garrett's nieuwe vrouw heette Beth en zij was ook een piloot en zij zou in 1958 de eerste vrouwelijke piloot van de Flying Doctors worden. En dat was nogal wat, want de eerste vrouwelijke piloot in commerciële service, Deborah Laurie, voor ANZUS, was 20 jaar later. Beth Garrett was trouwens heel goed in haar vak. Er was een vlucht waarbij ze door bliksem moest vliegen, waardoor alle instrumenten uitvielen. En door de kust te volgen lukte het haar toen om haar weg terug te vinden.
Wat een vrouwenpower daar. Veel interessante vrouwen.
Ja, mag ik er nog eentje bij doen? Kijk, Robin Miller was de dochter van Mary Durack, die we kennen als een van de meest beroemde Australische schrijfsters en historici. Robin was een hele ambitieuze dame die op haar 22e al verpleegster was met 3 verschillende aantekeningen en piloot. De eerste jaren werkte ze in het ziekenhuis in Mount Lawley in Perth, maar dat vond ze al snel heel saai. En in die tijd zuchtte Australië onder een andere epidemie, een polio-epidemie. En in 1966 was er een vaccin uitgevonden, maar het was bijna onmogelijk om dat in de Outback te verspreiden. Dus Robin Miller benaderde de Flying Doctors met de vraag of ze het goed vonden dat zij dat zou doen. Dr. Harold Dix, die toen de baas was van de Western Australian afdeling, vond dat een geweldig idee. Het enige probleem was, dat is natuurlijk altijd een probleem, was dat er geen geld voor was. De service kon haar het vaccin wel geven, maar verder moest ze het zelf uitzoeken. Dus Miller kocht van haar eigen geld een vliegtuig en was 2 jaar lang onderweg. Ze vloog 69.000 kilometer en 37.000 mensen werden door haar ingeënt, vooral Aboriginals. Die noemde haar de Sugarbird Lady, omdat het vaccin op suikerklontjes werd aangeleverd. Tegelijkertijd werkte ze ook als verpleegster en piloot voor de RFDS. Dat was een vlucht bijvoorbeeld waarop ze een baby ter wereld bracht met het vliegtuig op automatische piloot. Ze haalde ook vliegtuigen op die de service in Amerika had gekocht. En ze deed mee aan de Powder Puff Derby. Dat was een race van de ene kant van Amerika naar de andere speciaal voor vrouwelijke piloten. In 1975 stierf ze aan kanker, 35 jaar oud. Intussen was ze wel met Harold Dix getrouwd, die na haar dood in haar naam een fonds oprichtte dat verpleegsters helpt om ook piloot te worden. Hij stopte er zelf $50.000 in en het bestaat nog steeds.
Ja, interessante geschiedenis heeft die RFDS. Is er eigenlijk na haar dood in de jaren 70 nog veel veranderd?
Ja, ontzettend veel. We hebben natuurlijk computers, internet, e-mail. Er zijn veel meer doktoren en verpleegkundigen, ook uit allerlei buitenlanden. Heel veel migranten. Ook vliegtuigen zijn natuurlijk veel beter. GPS, weerradar, dat soort dingen. Artsen hebben draagbare ultrasoundmachines en ventilatoren. Ze kunnen zelfs bloed testen terwijl ze vliegen. Er zijn vliegende tandartsen en de flying doctors helpt vluchtelingen en mensen die ziek worden terwijl ze aan boord van schepen werken. Er wordt heel veel gedaan aan preventie, aan gezondheidszorg bij Aboriginals. Er zijn speciale spreekuren voor vrouwen, voor alcohol- en drugsproblemen, voor zelfmoord zelfs. En vorig jaar startte de service met een project dat te maken heeft met euthanasie. Daar zijn ze ook voorlopers in dus. In 2018 werd de 90ste verjaardag gevierd met een vergelijkbare tocht van die van Flynn, helemaal in het begin. 26 ouderwetse vliegtuigen vlogen toen van Moree via Roma, Charleville, Longreach, Winton, Clancurry en Julia Creek naar Mount Isa. En natuurlijk over een paar jaar vieren de Flying Doctors hun 100-jarig bestaan. Niet gek, hè, voor een plannetje van een moederloos jongetje.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.